man, als je op zulke plekken mag lopen met zulke uitzichten, dan kun je toch alleen maar super dankbaar zijn. Ja. Het leven is fantastisch.
Leuk dat je luistert naar Wit Rood, de podcast over bekende en minder bekende lange afstandswandelingen in Nederland en daarbuiten. Met Wibo Vons.
Ditmaal neem ik je mee naar de Verenigde Staten, naar de Pacific Crest Trail. Een veelbelopen lange afstandswandeling in het westen van Amerika. Slingerend door meerdere staten. Vanaf de grens van Mexico tot aan de grens met Canada. Ingrid van Ven liep in 2022 het noordelijk stuk van deze klassieker. Al met al zo'n 2000 kilometer door de bergen en stukken wildernis. Welkom Ingrid.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Ik moest bij die Pacific Crest Trail, PCT, PCT, meteen denken aan de film Wild, 2014. Ik zag hem destijds ook, een jonge vrouw die met een veel te zware rugzak op pad gaat. In de hitte en vreselijk. En dan onderweg ontdekt ze wat ballast en bagage is eigenlijk. Hè?
Ja.
Was dat voor jou ook de aanleiding om deze tocht te gaan lopen?
Misschien niet de aanleiding, maar wel zeker een soort van katalysator. Ik ben opgegroeid met bergwandelen. Mijn ouders namen mij en mijn zussen altijd mee de bergen in. En ik denk dat de wens om dat een keer voor een langere tijd te ervaren al heel lang er was. Maar Wild heeft wel de PCT op mijn netvlies gezet. En het boek alleen van Tim Voors heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. Dus ja, het heeft er zeker aan bijgedragen. Het is een hele mooie film.
Ja, geweldig hè?
Ja.
Het is inmiddels een jaar geleden. En hoe kijk je er nu op terug?
Ja, het meest fantastische avontuur ooit. Het was heel zwaar, heel leuk. Ja, ergens zit er toch wel een stukje heimwee naar die natuur en dat pad. En ja, het is gewoon fantastisch. Dus ja, ik weet zeker dat ik het nog een keer wil doen of een stuk.
Ja. Wat heeft het meeste indruk op je gemaakt?
Het simpele leven. Dus het is echt alleen wandelen, slapen, eten. Dat, ja, daar zit zo'n oerkracht in. Dat vond ik heel gaaf om te voelen. En de natuur. Het is echt wel, de grootsheid daar is, heb ik nog nooit gezien. Dat als je op een berg staat, dat je niks ziet wat van de mens is. En dat je sommige stukken 7 dagen door de natuur kunt lopen zonder ook maar een weg te zien. Dat is wel echt fantastisch.
Ja, maar het is ook de eenvoud van het bestaan.
Ja, ja.
Want je versmalt eigenlijk je bestaan het enorm. Hè? Je hoeft niks en je hoeft alleen maar te lopen.
Precies, ja. Ja, en je hoeft,
nou ja, en eten te vinden en water.
Ja, dat ook.
Ook niet onbelangrijk.
En een slaapplek.
Ja.
Maar toen ik ook terugkwam in Nederland, valt pas op de hoeveelheid keuzes die we hier moeten maken. Ik had daar bijvoorbeeld 1 set kleren om te wandelen, 1 set kleren om te slapen. Dat was het. En dan kom ik thuis en dan sta ik voor mijn kledingkast en ik vind dat ik nog niet eens een heel grote kledingkast heb. Maar dan denk ik, oh ja, ik moet al de dag beginnen met de keuze, wat trek ik aan? Dat had ik 3 maanden niet gedaan. Dus dat is dan, het is gewoon heel simpel.
Ja.
Dus,
ja. Ja. Hey, die Pacific Crest Trail, die kan je op verschillende manieren lopen. Veel mensen die lopen van Mexico naar boven, naar de grens van Canada. En dan loop je dus eigenlijk westelijk. Het is een beetje de westelijke bergkam die eigenlijk zo door Amerika loopt. Hè?
Ja.
Dus die lopen naar boven, ruim 4200 kilometer geloof ik.
Klopt.
Maar jij dacht, ik ga het eens anders aanpakken.
Ja, dat had eigenlijk verschillende redenen. Dus de hele tocht ben je ongeveer 5 maanden weg. En daar zit er best wel een tijdsdruk op. Je kan vanaf een bepaalde tijd in de Sierra's komen, een bergketen, want anders ligt daar sneeuw. En dan moet je weer voor een bepaalde tijd in Washington zijn. Dus dan weet je dat je op best wel een behoorlijk tempo moet lopen. Terwijl voor mij de uitdaging meer in het mentale stuk zat. Ik vond 3 maanden weg ook behapbaarder. Het voelde voor mij meer kloppend dan 5 maanden weggaan. En Nobo, dus northbound, van zuid naar noord lopen, heb ik eigenlijk niet voor gekozen. Ik wilde eigenlijk southbound lopen, dus van noord naar zuid. Maar dat jaar lag er buiten proportioneel veel sneeuw in Washington. Dus een week van tevoren heb ik eigenlijk moeten besluiten van, ik kan echt niet aan de noord kant starten. Er ligt gewoon te veel sneeuw, die was nog niet open. Dus toen heb ik besloten om in Noord-Californië te starten en omhoog te lopen.
Oké, dus dat noordelijke stuk ben je uiteindelijk toch weer noordwaarts gaan lopen.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja. In welke tijd van het jaar heb je hem gelopen?
Ik begon in juli en in september, eind september was ik dus klaar.
Ja, ja. Dus 3 zomermaanden.
Ja. Ja. Ja, ik heb 70 wandeldagen gehad. Want je mag maar 3 maanden in Amerika zijn zonder een echt visa, zeg maar. Dus dan heb ik een paar dagen van tevoren en een paar dagen naar de rand. En wat rustdagen, maar 70 dagen gewandeld.
Ja. En nog even, liep je hem vooral alleen of toch ook samen met de mensen die je dan ongetwijfeld tegenkomt en in de stroom met wie je oploopt? Hoe deed je dat?
Toen ik in Noord-Californië aankwam, toen heb ik meteen een Duits meisje leren kennen. En dat was heel fijn, omdat wij samen al die eerste keren samen beleefden. Dus ik heb de eerste 10 dagen echt met haar gelopen. Toen werd zij verliefd op een Amerikaan. En ben ik weer los gaan lopen, maar sliepen we wel op dezelfde plek. En vanaf Washington voelde ik eigenlijk heel erg, ik wil ook echt die ervaring zelf hebben. Ik wil ook mijn eigen tempo bepalen, mijn eigen rustmomenten. Dus toen heb ik gezegd van, hey, ik ga vanaf nu alleen lopen. En dat was ook wel echt een hele mooie ervaring, moet ik zeggen.
Ja, een hele wijze beslissing lijkt me. Want dan voel je gelijk, neem ik aan, veel vrijer en gebeurt er iets met je.
Ja, zeker. Ja.
Vertel.
Ja, ik vond dat best een moeilijke beslissing. Omdat je al 6 weken samen loopt, er zit natuurlijk ook een bepaalde veiligheid aan vast. Dat je altijd bij elkaar kampeert. Ik ben best wel een pleaser, dus ik vond het ook best wel moeilijk om bij hun aan te geven dat ik heel graag alleen verder wilde. Maar het was zo'n bevrijding om echt mijn eigen pad te gaan lopen op die Pacific Crest Trail. En ik was heel erg bang, omdat ik juist wilde vertragen, dat ik dan elke keer mensen leerde kennen en dat zij dan de volgende dag weer een stuk sneller liepen, omdat ik toch die echte connectie wel heel belangrijk vind met mensen. En ik dacht, oh, dan krijg ik alleen maar van die oppervlakkige praatjes van, oh, where are you from? En how old are you? En het grappige is, op het moment dat ik dat besloten had, dat er op dat moment in één keer allemaal mensen op mijn pad kwamen die ook datzelfde tempo wilden lopen en ook, nou ja, diezelfde ervaring wilde hebben van gewoon heel erg genieten van de natuur en van alles wat daar op je pad komt in plaats van de snelheid. Ja, de trail provides, zeggen ze in Amerika. De trail zorgt dat je krijgt wat je nodig hebt. En ik denk dat je dat door kunt trekken naar het leven. Dat, ja, er komen zoveel mooie, magische momenten op je pad die je vaak met je hoofd niet kunt bedenken. En dit was er wel eentje van, voor mij.
Ja, het is ook wel heel opmerkelijk, hè? Dus als je inderdaad je tempo aanpast, dat je dan gewoon in een andere groep mensen belandt.
Ja, ja.
En misschien toch meer jouw soort mensen.
Ja, het gevoel van binnen was heel anders. En alsnog ben ik dat groepje waar ik mee gestart was nog 3 keer tegengekomen of zo. Dus uiteindelijk ga je helemaal niet zo heel veel langzamer. Maar gewoon het gevoel waarmee ik die laatste maand beleefd heb is wel echt anders. Dus dat is wel heel gaaf.
Ingrid, neem ons eens even mee op die Pacific Crest Trail in grote stappen snel thuis. Hè? Hoe goed is het pad?
Heel goed.
Heel goed. Oké, okay. De bewegwijzering?
Heel goed ook.
Oké, okay. Dus ja, geen zorgen. Dus met navigeren, de weg kwijtraken, het is zoveel belopen, dat kan niet missen.
Nee, in principe niet. Je hebt ook nog een hele app waar alles, alle waterbronnen, alle kampeerplekken in beschreven staan. Ik ben geloof ik 1 keer verdwaald. Maar het is zo'n druk belopen pad. Ik dacht, ik ga gewoon op een steen zitten. Er komt vast iemand achterop. Ik heb denk ik een uurtje geluncht. En toen kwam er iemand. En toen heb ik de weg weer gevonden. Dus het is echt heel makkelijk.
Oké, okay, maar dat geeft dus ook wel iets van veiligheid.
Zeker, ja. Ja.
He, niet onbelangrijk als je alleen gaat lopen.
Ja.
Ja. Of was het zelfs soms te druk?
Nee, ik heb dat niet zo ervaren. Ik heb echt wel ook hele stukken alleen gelopen. Dus ik heb het zeker niet als te druk ervaren. Ik vond de mensen een extra toevoeging, maar geen beperking.
Nee. En vertel eens even wat voor landschappen je dan doorkruist.
Ik begon in Noord-Californië. Dat is heel droog. Wel bergachtig. Ik vond het heel mooi. Maar het schijnt een van de saaiste stukken te zijn van de Pacific Crest Trail, wordt gezegd. Het zijn rotsige bergen. Daarna ging ik naar Oregon. Dat is in één keer heel anders. Dat is veel glooiender, veel groener, veel meren, heel veel muggen. Echt wat liefelijker. Daar kun je echt wel de meters maken, omdat het gewoon veel minder hoogtemeters is. En daarna kwam ik in Washington. En Washington, ja, Washington heeft mijn hart gestolen. Washington is prachtig. De bergen zijn hoog, het is wijd, allerlei verschillende soorten bomen, hele blauwe meren, rivieren, beren. Ja,
dat... Gezellig. Ja. Oké, okay, dus maar dat heeft echt je hart gestolen, zie ik.
Ja.
Ja. Ja. En je hebt ook veel in de Alpen gewandeld, hè, ja, als kind. Hoorde ik al eerder van je. Als je dat nou vergelijkt met de Alpen, is het dan nog weer een slagje groter en wijdser? Of is het eigenlijk heel vergelijkbaar?
Het is niet hoger. Het is qua hoogte heel vergelijkbaar met de Alpen. Maar het is voor mij wel groter dat als je op een berg staat, dat je alleen maar natuur ziet, hele bomenvelden, en dat je niks ziet wat door de mens gemaakt is. En als ik in de Alpen op een berg sta, dan is het toch vaak een bergdorpje of een weg. Of wat ook echt zijn charmes heeft, maar de grootsheid en de wijdheid, zoals ik het in Amerika gezien heb, dat heb ik nog niet in de Alpen gezien. Dus daar zit voor mij het grote verschil.
En ik zei in mijn intro dat je inderdaad door bergen liep en de stukken wildernis.
Ja.
En dat is dus geen understatement.
Nee, ik heb het wel echt zo ervaren, ja.
Ja. Ja.
Gewoon 7 dagen lopen zonder een weg of iets, dat is wel bijzonder.
En gedurende deze noordelijke helft, hè, hoeveel dorpjes kom je dan tegen? Hoe onbewoond is het?
Het is onbewoner dan de zuidelijke helft. Dus Zuid-Californië, daar schijn je 1 keer in de 2 dagen wel een dorpje tegen te kunnen komen. Bij mij waren de stretches 4 tot 7 dagen. En dan is het niet dat je een dorpje inloopt, maar dan is het heel vaak dat je bij een weg komt en dat je moet liften naar een dorpje. Dus het is echt maar zelden geweest dat ik een dorpje inliep. En soms is een dorpje niet meer dan een tankstation en een hotel of een motel en een plek waar je je tent op kunt zetten.
Ja, maar hoe deed je dat dan met eten, boodschappen?
Ik had het dus voor 4 tot 7 dagen bij. En dan op sommige plekken, ik geloof dat ik 5 boxes... dozen opgestuurd heb naar mezelf met daarin eten. Ja, het is gewoon wel echt een veelbelopen trail. Dus zelfs zo'n tankstation is helemaal ingericht op hikers, want daar verdienen ze gewoon heel veel geld aan. Dus daar kun je alles kopen wat je eigenlijk nodig hebt voor 4 dagen.
Oké, okay. Maar het is altijd wel blik en poederfood.
Ja, weinig voedzaam. Ik moet zeggen dat dat ook wel het grootste ding is wat mij is tegengevallen op de trail. Ik heb best wel een snelle stofwisseling, kwam ik daar ook achter. Ik viel heel snel af. Het was voor mij best wel moeilijk om überhaupt het aantal calorieën binnen te krijgen wat mijn lichaam nodig had. Ik geloof dat ik op het einde tussen de 3500 en 4000 calorieën per dag at. En
dan viel je nog af.
Ja, ik ben in 3 maanden 11 kilo afgevallen.
Ja.
En wat ik vooral een beetje heb onderschat, ik lust alles, ik eet alles. Dus ik dacht, oh, ideaal. Ik kan de hele dag M&M's eten en chips. En ik dacht, nou, dit is hemel op aarde, zeg maar. Ik kan dat allemaal eten. Maar ik had echt last van mineralen en vitamines tekort. Dus ik had al best wel snel dat ik echt best wel slap werd. En toen ben ik ijzertabletten gaan nemen en magnesium en vitaminetabletten. En ik ben zelfs shakes.
En die kon je ook gewoon krijgen bij die tankstations.
Ja, in een groter dorpje steek dan een voorraad inslaan. En dat zou ik iedereen die een tocht gaat maken wel aanraden van, verdiep je ook wel in voeding. Ik had dat te weinig gedaan. En ik denk dat, ja, als ik meteen was gestart met de mineralen en met voldoende eten, dat het fysiek iets makkelijker was geweest.
Je hebt nu eigenlijk aan het begin van je tocht jezelf een beetje opgegeten. Je het onnodige beroep gedaan op je spieren.
Ja, dat idee had ik wel, ja.
Wow.
Ja. Maar bij iedereen is dat anders, zeg maar. Dus Johanna, het meisje waarmee ik liep, ze was een heel klein, dun meisje. Zij kwam juist aan op de trail. Dus je hebt, denk ik, verschillende lichamen. En het is wel goed voor jezelf om te kijken van, hey, hoe reageer ik op het wandelen en het eten wat je eet. ja, dat is op zich iets wat je uit kunt testen van tevoren, heb ik niet gedaan.
Ja, ja. Hey, dan vertelde je van, nou, eerst een heel droogachtig, bergachtig terrein. Ja. Dan mooi die berg en blauwe meren. Hè, en dan Washington nog mooier, de bergen. In Washington lijkt me het vinden van water dan geen probleem. Maar in het begin van je tocht zal dat waarschijnlijk wel een probleem geweest zijn.
Ja, en zeker bijvoorbeeld de eerste 2 dagen liep ik op een ridge. Dat is van Old Station naar Burnie. En dat is
eigenlijk een ridge?
Een
kam?
Ja, een soort van kam.
Een hoge heuvelrug?
Ja, precies. Ja, daar liep ik 48 kilometer op. Daar was geen natuurlijke bron van water. Halverwege stond er wel een watercache. Dat is eigenlijk een grote hoeveelheid water die door mensen is weggezet. Dat gebeurt heel veel op de PCT. Dat is super fijn. Maar dat betekende wel dat ik meteen moest starten met 4 liter water in mijn tas. En dat is de eerste keer ook best wel spannend. Van, oh, heb ik genoeg bij? En gaan we het redden om de eerste dag meteen 25 kilometer te lopen naar die watercache? En ja, en gaandeweg wen je daaraan. Ik heb daar gelukkig nooit problemen mee gehad.
Je hebt nooit dorst gehad?
Nee, nee.
Ik heb dat 1 keer gehad in Griekenland. Nou, ik kan je zeggen, daar word je al heel snel knettergek van.
Ja,
hè?
Dat geloof ik wel, ja.
Echt, je gaat beekjes horen en het is echt, dat doet echt iets heel raars met je. Maar dat heb je gelukkig niet gehad. Oh, gelukkig. Nee, beter ook. Ja, maar je zweet wel, neem ik aan. En dus je hebt enorm veel vocht wat eruit gaat.
Ja.
Dan had je aan die 4 liter net genoeg.
Ja, ik had aan 4 liter genoeg. Ik heb 1 keer 5 liter meegenomen als ik bij de kampeerplaats dan weer water had. Dus dan hoefde ik er niet mee te koken en dan hoefde ik niet mijn gezicht ermee een beetje
Nee, dan was het alleen voor drinken.
Precies, ja.
Ongelooflijk, hè?
Ja.
En hoeveel kilo had je dan totaal op je schouders?
Het viel wel mee. Ik geloof dat het met eten en drinken 15 kilo was, maximaal. Dus ik had echt licht gewicht keer bij. En niet
maar dus
veel.
Dat betekent dat je maar iets van 8, 9 ja. Gewoon aan uitrusting had. En ja. Plus 2 voeding en plus 3, 4 water.
Ja, ja, wow. Ik geloof dat mijn basisgewicht inderdaad 8 kilo was.
Dus dat moet ook niet zwaarder zijn dan dat?
Nee, want ik had dan nog een relatief zware tas voor wat je daar ziet. Ik had bijvoorbeeld nog een slaapzak van 2,5 kilo. En die kun je makkelijk naar 0,5 kilo krijgen.
Wow.
Als je daarin investeert.
Ja. Ja, ja. Het was nog een beetje een persoonlijke vraag voordat we zo meteen op alle praktische dingen mee ingaan. Voor deze ervaring, moet je nou echt die oceaan overvliegen? Of zou je dat hier in Europa ook... je hebt bijvoorbeeld in Frankrijk heb je nu de Hexatrek. Hè? Dat is een nieuwe route die ze daar zo over alle gebergten... hoog en laag, hè? Ook de Jura, de Vogezen, maar daarna de Alpen en de Pyreneeën. Dus dat is een enorm grote cirkel die je dan door Frankrijk kan maken.
Ja.
Ook 3.000-4.000 kilometer. Moet je de plas over voor deze ervaring... Of zou je het hier ook kunnen doen? Want dat zou toch voor onze planeet wel zo aardig zijn, hè?
Zeker. Nee, ik denk zeker niet. Je hebt hier in Europa zoveel mooie trails. Ook in Noorwegen heb je ook hele mooie trails. En ook echt wildernis. Albanië ben ik geweest. Was ook echt fantastisch wildernis. Dus ik denk zeker niet dat je de plas over moest. Waarom ik daarvoor gekozen heb, is omdat daar de trail community best wel groot is. Dus je hebt daar gewoon best wel veel sociale controle van de hikers, maar ook van de mensen eromheen die daar wonen. Die vinden dat ook allemaal geweldig. En dat gaf voor mij wel een stukje zekerheid. Voor mij was het echte wild kamperen best wel uit mijn comfortzone. En dus heb ik wel voor een trail gekozen waar die sociale controle best wel groot is. Dus ik denk dat je voor jezelf moet bepalen van, hey, welke aspecten wil ik mezelf uitdagen, welke niet. En ik denk dat er waanzinnig mooie trails in Europa ook te vinden zijn, ja.
Je luistert naar Wit Rood, de wandelpodcast over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen. Met Wibo Vons.
Ditmaal vergezeld van Ingrid van der Ven. 32 jaar, bewegingswetenschapper, wandelcoach en sinds een maand getrouwd. Ook van harte gefeliciteerd. En volgens mij ben je even sterk als stoer. Wat vind je daarvan?
Jeetje, deze zijn me wel aan het denken. Ja. Ik zou mezelf niet als sterk en niet als stoer omschrijven.
Oh nee? Oké, okay. Hoe zou je jezelf dan wel omschrijven?
Ik wilde dit heel graag. En dus vind ik mezelf wel dapper dat ik het gedaan heb. Maar ik heb dit niet zonder angsten gedaan. Dit waren heel veel angsten.
Oké.
Ja.
Nou ja, ik wou het eerst even over de praktische dingen hebben. Zullen we die angsten gewoon eens een cliffhanger, dames en heren? Wilt u haar angst horen? Dat doen we zo in het blokje persoonlijk. Ja, laten we eerst even naar de praktische dingen kijken, ja? Kun je je eigenlijk voorbereiden op zo'n enorme tocht? Terwijl die angsten, laten we dat toch maar gelijk even meepakken, dat door je hoofd gaan, mentaal en fysiek.
Ik heb mijn voorbereiding eigenlijk opgedeeld in drie pijlers, praktisch. En dat was de gear, maar ook de logistiek. Hoe zien de stretches eruit? Hoeveel?
De etappes.
Precies.
De stretches, ja.
En
gear, dames en heren, is...
Oh, uitrusting.
Je uitrusting in het goed Nederlands.
Ja. Een andere pijler was dus inderdaad het fysieke en dan het mentale. Dus ik heb dat echt... Alle drie de aspecten heb ik voorbereiding opgedaan.
Ja, nou, laten we eerst even beginnen met de gear,
ja.
Zoals je dat zo mooi noemt. Gewoon spullen kopen, selecteren, op de weg gaan zetten. Oh, het is waar. Volgende, nog duurder.
Ja, nou, ik ben niet echt een... Je hebt ook wel echt van die jagers die alles uitpluizen, alle Excels naar elkaar en dan de allerbeste keuzes maken. Dat ben ik niet. Ik ben best wel een intuïtieve koper.
Ja.
Maar ik heb wel heel bewust heel veel filmpjes gekeken... Wat moet je wel meenemen? Wat hoef je eigenlijk niet mee te nemen? Hoe kun je bijvoorbeeld lage kleding stapelen... dat je niet en een dikke jas mee hoeft te nemen... en een regenjas en een windjasje en dat soort dingen?
Nee,
precies.
Maar laten we dan even toch de highlights concreet maken. Hè? Je rugzak, wat voor merk?
Heddegear, dat is een Nederlands merk. Dus, okay. En dat is echt een lichtgewicht. Die was iets van 700 gram... En dan de tent was Big Agnes, Tigerwall. Dus was een kilo. En dat is een Amerikaans merk. Super fijn tentje. Dat was echt een van mijn beste aankopen. Ik had een North Face slaapzak. Een Voude. Zo schrijf je dat volgens mij.
Voude, ja. Ik kan allebei.
Matje. Nou ja, één wandelbroekje, één wandelshirt met lange mouwen. Ik had een sun hoodie, dus ook met een capuchon. Had ik gekozen. Eén slaapset, kleren, een schepje om een gat te graven voor de boodschap.
Ja. Kookspullen, ja. Had je een brandertje bij?
Ja, een brandertje, gaskannetje, een pannetje en een spork. Dat was het. En dan een doekje om het een beetje schoon te houden.
Ja.
Ja.
Ja, geweldig, hè? Dus ja. Meer heb je niet nodig, eigenlijk, nee.
Nee, zeker
dus,
niet.
Maar goed, je hebt toch een jaar gedaan om dat gewoon heel doordacht te kopen.
Ja, en ook financieel gezien. Ik bedoel, het is natuurlijk wel...
Ja, oh ja, dat is wel leuk even. Wat kost dit verlanglijstje wat je nu opzomt?
Ik weet dat de hele Pacific Crest Trail mij ongeveer €9.000 heeft gekocht. Met vlieg en daar zijn en spullen. Ik denk dat de gear daar ongeveer... 2.500 van gekost heeft, zoiets, denk ik.
Ja. Ja. En heb je wat gemist uiteindelijk onderweg?
Nee.
Heb je dingen weggedaan?
Ja, ik had eerst ook een kussentje bij. Maar daarvan dacht ik, dat is ook echt voor mij niet nodig. Ik had een puffy jas bij, dat is zo'n donsjasje waar ik dan op sliep.
Ja.
Die heb ik weggedaan. Ik had een shirt met korte mouwen ook bij in het begin, omdat ik niet wist of dat ik echt die sun hoodie fijn vond of een korte mouw. Maar die heb ik al na 2 dagen weggedaan. En ik had een bear sack, dus dat is eigenlijk een voedselzak waar je al je eten in doet. En die is dan best wel zwaar. Die heb
Want dan
ik
kunnen
ook...
beren het niet ruiken of zo?
Nee, dat is... je hebt eigenlijk 2 dingen. Je hebt een grote ziplock. En dat is dat beren het niet kunnen ruiken. En die heb ik dus wel heel de tijd gehad. En daaromheen zit dan nog een zak... waar beren niet doorheen kunnen komen. Dus mochten ze het ruiken... dat is een stof waar zij niet doorheen kunnen komen. Die zou je dan vastmaken aan een boom. En dan is je eten echt veilig. Maar die was relatief zwaar. En omdat ik al... tussen hikers zat die al 3 maanden op de trail waren... merkte ik eigenlijk van... oh, zij hebben eigenlijk alleen maar die ziplock bij. En als je zorgt dat je die gewoon af en toe verwisselt... en echt dicht houdt, dan is dat eigenlijk voldoende. Dus die grote zak heb ik ook weggedaan. En dat was het.
Ja. Oké. En ik zag je op filmpjes op YouTube, die kun je leuk bekijken, dat je steeds een soort capuchon ook op had voor de zon, neem ik aan. Hè?
Ja.
Want het is ongenadig die UV die je daar op je donder krijgt. Hè?
Ja, en het is, ik had ook veel hittegolven. Dus bij mij was het eigenlijk altijd tussen de 30 en de 40 graden. Ik verbrand best wel snel. Ik heb ook heel makkelijk koortslippen. Daar heb ik ook mijn trailnaam aan te danken. Dus die sun hoodie was voor mij wel heel fijn met een pet eronder om gewoon alles in de schaduw te houden.
Ja.
Ja.
Ja. Oké. Maar we hadden het over voorbereiden. Dus ja. Dit was het gewoon het praktische stuk. Hoe heb je je fysiek voorbereid?
Ik crossfit al best wel een tijdje. Ik heb dat toen wel...
En dat is op zo'n apparaat...
Nee, crossfit is eigenlijk tussen krachttraining en uithoudingsvermogen. Dus het is in een lesje doe je met barbells of met dumbbells of met kettlebells. Eigenlijk krachttraining en uithoudingsvermogen. En dat was voor mij een hele goede manier om mijn spieren sterk te krijgen. En daarnaast ben ik gewoon veel gaan wandelen met rugzak om ook aan het gewicht en gewoon de beweging te wennen.
Ja. En dan het mentale stuk, hoe je daarop voorbereidt. Ja. Dus dat je 2-3 maanden alleen maar gaat lopen. Kun je je daarop voorbereiden mentaal?
Wat ik gedaan heb, is mijn waarom heel helder krijgen. Ik denk dat dat heel erg helpt voor momenten dat je het moeilijk hebt. Maar ook om op de trail je eigen pad te gaan lopen. Dus als jij weet waarom jij dit wil gaan doen, wat je eruit wil halen, dan is het ook makkelijker om in mijn geval te gaan vertragen bijvoorbeeld. En wat ik ook gedaan heb, ik heb gewoon alle angst op een rijtje gezet en gekeken wat kan ik daar eventueel aan doen. Dus bijvoorbeeld angst voor beren had ik van tevoren. Nou, ik wist heel goed wat ik moest doen als ik een beer tegen zou komen. Of angst om te verdwalen. Ik had bijvoorbeeld zo'n Garmin bij waar je berichtjes mee kunt sturen en waar je altijd navigatie op hebt. Angst om alleen te slapen. Nou, heb ik in Nederland ook geprobeerd. Maar ik heb ook heel erg geleerd van, hey, hoe ga je met angsten in het algemeen om? Dus hoe kan ik nou mezelf rustig krijgen op het moment dat vooral gedachten met je aan de haal gaan? Want ik dacht, oh mijn god, ik lig straks in het donker en waarschijnlijk hoor ik allemaal geluiden. En wat kan ik dan doen om voor mezelf die rust weer te vinden? Dus dat is eigenlijk de voorbereiding die ik gedaan heb. Dus zowel...
Maar eventjes, wat betekent dat dan concreet?
Nou, ik heb eigenlijk gekeken naar wat zijn nou reële angsten, wat zijn irreële angsten.
En even de beren?
Dat is een reële angst. Maar Als je het dan weer concreet gaat maken, als je gaat kijken naar de cijfers van de Pacific Crest Trail, en de Pacific Crest Trail bestaat al, nou, ik geloof sinds 1900 nog wat. Er zijn nog nooit mensen overleden door beren. Er zijn nog nooit mensen overleden door puma's. Wel door hoogte, wel door rivieren. Maar eigenlijk het aantal mensen wat is overleden in al die jaren staat nu geloof ik op 9. Dus dat helpt wel ook voor
om het de
nabestaan. Of de nabestaan, dat ik niet zo dom ben. Maar voor de thuisblijvers. Ja, is het toch heel fijn om ook dat soort getallen op te zoeken. Dus dat helpt bij mij ook wel bij angsten. Om het gewoon rationeel te maken. En wat is nu echt het risico?
En wat was voor jou de lastigste angst om uiteindelijk te bezweren?
Op de trail bedoel je?
Ja, of ervoor?
Oh, van tevoren was het, ik heb hoogtevrees. Of ik moet nu zeggen, ik had hoogtevrees, want dat was helemaal geen issue. Maar hoogtes vond ik best wel spannend. Alleen slapen in het donker vond ik spannend. En beesten. En het grappige was, op de trail had ik van al die drie dingen helemaal geen last. Heel veel vertrouwen in. En ik vond juist de rivierdoorwaardingen heel spannend, zeg maar. Dat was voor mij de allergrootste angst om door zo'n kolkende rivier te gaan. En dan heel vaak ligt er nog wel een boomstammetje op waar je dan overheen moet lopen. Maar...
Of vanaf donderd.
Ja, precies. Nou, ik ging echt kruipend over die dingen of huilend. En andere mensen hebben mij er overheen moeten trekken. Dat was echt mijn grote struggle op de trail.
En hoe diep waren die rivieren dan?
Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Vaak was het kniehoogte en met stukken tot heuphoogte. Alleen omdat ze zo snel gaan. Ja, ik ben gewoon heel visueel. Dus ik zag mezelf van tevoren al helemaal onderuit gaan.
Oh boy, ja, met die rugzak en al zo. Ja. En honderden meters verder een boomstam. Oh, ja. Dat zag je al helemaal voor je.
Ja.
Oké. Dus heftig beeld. Dit. Ja. Maar dat gebeurde allemaal niet.
Nee.
Okay, nee. Maar het was wel steeds per rivier die je over moest of beek, dat je dacht van, oeh, daar gaan we weer.
Ja, dat was wel ook... En ook, ik merkte dat het leven op zo'n trail zorgt er eigenlijk heel erg voor dat je in het moment leeft. Dus in één keer ga je niet meer zo heel erg druk maken om wat er morgen kan gebeuren. Dat was heel lekker, behalve als ik wist dat er die dag of de dag erop een moeilijke rivier op de planning stond. Dat was het enige waarvan ik mezelf echt gek kon praten, zeg maar. Maar het is allemaal goed gekomen.
Ja, oké. Okay. Dus maar dat over je voorbereiding. Ja. Hè? En ook een belangrijke stap lijkt me in die voorbereiding is dat je tegen je baas zegt, allemaal leuk en wel, maar ik ga op 1 juni ben ik weg.
Nou, ik denk dat het concreet maken was denk ik de allermoeilijkste stap. Dus überhaupt tegen jezelf zeggen, ik ga dit doen. En bij mijn baan was het eigenlijk heel makkelijk. Ja. Want ik was van baan geswitcht. En dit was een van de voorwaarden om die baan aan te nemen. Ik heb gewoon bij de sollicitatie gezegd, ik ga dan 3 maanden weg.
Maar als je zoiets concreets dus dan vastlegt, wat gebeurt er dan met jezelf? Dan wordt het echt.
Ja, en dan komen er in één keer best wel veel angsten. Dus in het begin...
Weer die angsten. Ja, het is heel welke angsten zijn dat dan? Kan ik het wel?
Ja, kan ik het wel? Kan ik het uiteindelijk wel betalen? Je krijgt ook best wel veel reacties van andere mensen. Van, ga je dat doen? Dus dat is...
Stoer. Wat ik zei. Oh jee, dan...
En hoe dichter mij de mensen staan, hoe minder vaak de reactie stoer komt. Maar hoe eerder de reactie komt... Ja, ga je dit echt doen? Ja?
Oftewel, ik geloof er niks van.
Nou, nee, meer... Ja, het is natuurlijk ook spannend voor de thuisblijvers. En,
die confronteer je ook met hun angsten.
Ja, precies. Ja. En dan vervolgens komt er een fase dat blijkt dat je het allemaal echt gaat doen. Dan komen dus die concrete angsten als beren en dingen die echt kunnen gebeuren. Ja, het gaat in fases. Dat gaat ook weer weg. Dus ik denk dat als je iets uit je comfortzone gaat doen, dan horen ook dit soort spanningen erbij. En dan hoort er ook bij dat je denkt... Ik weet niet of ik dit echt kan en of ik dit echt wil, heb ik ook vaak gedacht. Maar uiteindelijk is dat stemmetje in jezelf zo groot dat je gaat het gewoon doen.
Wat ik ook heel grappig vond bij jou te horen op die filmpjes, was dat je zei... ik heb me voorgenomen om geen einddoel te stellen. Dus dat liet je helemaal los. En daarmee leg je eigenlijk de lat heel laag voor jezelf. Van niet van ik zal en ik moet die Canadese grens halen. En wel voor die datum, ik noem maar wat. Hè? Ja. Als je dat dus allemaal loslaat, dan creëer je dus heel veel ruimte om lekker aan de wandel te gaan.
Ja, maar dat is ook wel iets wat mijn ouders altijd zeiden. Het feit dat je daar staat en dat je eraan begint, is al zo'n overwinning. En stel, ik had naar een maand gedacht. Het is rond voor mij, of het is toch niks voor mij, of ik vind het te spannend. Dan heb ik een zo'n mooie ervaring gehad. Dus voor mij zat... Die prestatie ook heeft dat nooit gezeten in een aantal kilometers of een aantal hoogtemeters of een zo min mogelijk aantal dagen. En dat gaf inderdaad heel erg de vrijheid om gewoon maar eens te ervaren wat dit ging doen met mij.
Ingrid, het zal je ongetwijfeld veel vaker gevraagd zijn waarom. Waarom? Je zei het net ook al. Hè? Dat is wel een belangrijke vraag om van tevoren te beantwoorden. Vertel.
Voor mij zat het dus echt in het mentale stuk. Dus ik wilde het heel graag alleen doen.
Ja, wat is dat? Dat alleen doen?
Ik denk dat enerzijds te maken heeft met dat ik opgegroeid ben als tweeling. En dat je eigenlijk toch je hele leven samen doet. Ondanks dat je allebei ook je eigen pad doet, blijf je wel onderdeel van een tweeling. En daarnaast ben ik nu getrouwd met een militair. En ik heb de afgelopen jaren altijd met hem gewandeld. Het is wel heel makkelijk om te vertrouwen en te leunen op iemand die zoveel ervaring heeft in dit soort activiteiten. Dat ik het nu ook heel graag aan mezelf wilde laten zien. Ik kan dit ook alleen. En er zat ook wel een stukje gewoon zelfvertrouwen in. Van, hey, wat gaat het nou doen met mij 3 maanden alleen in de wildernis, alleen mijn eigen keuzes maken. En ik had wel heel erg het gevoel, oh, dat gaat ook iets met zelfvertrouwen en ja, mezelf doen, zeg maar. Dus dat waren eigenlijk de hoofdredenen. Heel veel nieuwsgierigheid van, wat gaat dit nou met een mens doen om 3 maanden te wandelen?
Jezelf nog beter leren kennen. Ja. Het lijkt ook een beetje alsof je inderdaad een soort laatste tocht maakt en waarmee je kan zeggen, wow, ik ben volwassen, hier sta ik.
Ja, ja, misschien wel. Ja, je eigen ding helemaal doen, dat moet daar.
Ja, dus, ja, ja. Geweldig. En je hebt dus onderweg heel veel filmpjes gemaakt. Om het thuis van Demka ook een beetje te informeren en mee te nemen in wat je zoal meemaakte. Ja. Okay, je hebt me wat suggesties gegeven voor wat fragmentjes. Dus misschien heel leuk om eventjes wat stukjes te beluisteren. En even daarmee jouw verhaal ook te vertellen. Ja. Ja? Het begint gelijk heftig.
Oh man. Ik heb vandaag mentaal en fysiek echt even zwaar. Ik mis Mick heel erg en het is echt een gruwelijke klim omhoog en het is super warm. En het is net alsof mijn lichaam de hitte niet kwijt kan. En ik heb de rest even laten lopen zodat ik even alleen kan zijn. En dan is het zo nog 3 kilometer omhoog en dan zijn we lekker bij een rivier. En dan ga ik daar lekker in liggen en komt het wel goed, maar het is nu even heel zwaar.
Kan je dit nog herinneren?
Ja. Oh, dit is een van de stukjes die ik echt zo verschrikkelijk vind om terug te luisteren.
Ja, vertel.
Het voelt achteraf altijd een beetje overdreven, maar dit is wel wat ik in het moment voelde en dit was een hele grote dag, veel hoogtemeters. Ik geloof dat ik die dag iets van 1300 of 1400 omhoog moest. En de laatste 1200 in de laatste 4 kilometer. En het was hartstikke warm. Hier was dus zo'n hittegolf. Het was hier denk ik 40 graden. Ik had de dag daarvoor in het dorp een aantal biertjes op. Ik merkte gewoon, op de een of andere manier kon mijn lichaam de warmte niet kwijt die dag. En je hebt eigenlijk verschillende vormen
gevaarlijk,
van,
hè?
Ja, verschillende vormen van uitdroging. En ik kende eigenlijk alleen de uitdroging gewoon te weinig drinken. Maar je hebt dus ook een vorm van uitdroging dat je lichaam het water niet opneemt. En dat was eigenlijk wel waar ik hierin zat. Dus ik had geen energie, ik had heel erg hoofdpijn. Ik was best wel misselijk. En dan wetende, hier was ik pas halverwege de klim. Ik wist, ik moet omhoog, maar hoe ga ik dit
Want
dan doen?
Want stoppen is ook geen optie. Er nee. is geen schaduw, er is niks.
Nee,
je moet
precies.
door.
Ja, en gelukkig heb je hier dan weer heel erg die sociale controle. Dus een Canadees meisje kwam mij van mij en die zag mij en die dacht, het gaat misschien niet helemaal lekker. En zij heeft mij helemaal volgestopt met electrolyte. Dat is eigenlijk een poedertje wat je in water stopt, waardoor water beter opgenomen wordt en zout eten. En dat hielp heel erg. En daardoor ging het uiteindelijk prima, die berg op. Maar dit was wel echt even een moment dat ik dacht, wat doe ik hier? Hoe krijg ik mezelf nog die berg op? Dat is wel een intens gevoel.
Hoeveel van die dagen heb je gehad dat je echt fysiek tegen je grens aanliep?
Dat ik me zo slecht voelde, was dit de enige dag. Maar omdat ik dus best wel veel afviel, heb ik denk ik nog 3 of 4 dagen gehad dat ik wel merkte, oh, ik zit echt in mijn reserves te wandelen. Maar dat was minder intens. Dit was echt de enige dag dat ik echt dacht, oh, ik voel me heel slecht.
Ja, en wat doet dat eigenlijk met jezelf? Je wil jezelf beter leren kennen en dan kom je op zo'n best wel fysieke grens eigenlijk, hè?
Ja, ik was best wel boos op mezelf. Van hoezo heb ik niet eerder aan die elektrolyte gedacht?
En oh ja.
Het voelde een beetje alsof ik daar een beetje als onervaren ook even dacht dat ik dat wel kon, zeg maar. Dat ging er toen door mijn hoofd. Maar uiteindelijk, als het lukt, dan geeft dat zo'n krachtig gevoel, zeg maar. Elke keer als ik over een grens heen ging, of met zo'n rivercrossing, of fysiek, of nou ja, ook wel, ik heb een voetblessure gehad, daar was eigenlijk ook hetzelfde. Als je daar doorheen kunt bewegen, dan geeft dat zo'n krachtig gevoel dat jij de regie hebt over je leven of het pad. En dat, ja, dat is wel, het is wel heel tof als je daar doorheen kunt gaan.
Ja, geweldig. Nou, we gaan nog even eentje luisteren. En dit is weer een heel ander fragment.
Oh mijn god, guys. Ik heb voor het eerst een beetje paniek. Ik hoor net van Mason dat er 11 mijl van mij een bosbrand is. En dat mensen achter mij van de trail afgehaald worden. Maar het is al 6:30 avonds, dus ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet doen. Want ik zit 35 kilometer van de weg terug. Nou, dat ga ik sowieso niet halen. Ik weet dat er voor mij hikers zitten. Ongeveer 5 kilometer. En dan loop ik ook richting het vuur. En als ze daar niet zijn, dan zit ik wel heel dicht bij het vuur. Nou, ik denk dat ik dat toch maar ga proberen. Fingers crossed.
Heftig.
Ja, dit was wel heftig, ja.
Echt, fingers crossed. Op het vuur af. En ja, niet weten wie er zijn.
En je ruikt het.
En even 11 mijl, hoeveel kilometer is dat?
16. En achteraf bleek het nog veel dichter. Dus ik ben 5 kilometer doorgelopen. Gelukkig waren daar andere mensen. Ik voelde heel erg bij mezelf dat ik dat moest doen, doorlopen. Maar eigenlijk is dat tegen alle protocollen in. Eigenlijk moet je nooit richting het vuur lopen. En zeker 's avonds is gewoon best wel gevaarlijk. Het was een brand die net ontstaan was, die helemaal nog niet onder controle was. Dus eigenlijk wat ik deed was tegen de protocollen in. Ik voelde ook als de wind, zeg maar, mijn kant op stond, dan voelde je al de hitte van het vuur, je rook het. Het was echt wel intens, maar achteraf, en dat is dus zo'n moment dat je, waar je zelfvertrouwen uithaalt. Mijn intuïtie had het wel goed. Ik ben doorgelopen, uiteindelijk waren we daar met z'n achten.
Maar ja, ook met z'n achten kan je in de fik omkomen.
Ja, maar toen bleken we echt dichtbij te zitten. Dat vuur bleek uiteindelijk maar 5 kilometer van die kampeerplek af te zijn. Wij hebben op de Garmin een berichtje gekregen van een brandweerman. Jullie moeten nu zo snel mogelijk terug. Dus wij moesten in de nacht nog 14 kilometer teruglopen in het pikken donker. Nou, op dat moment was ik heel blij dat ik in een groepje was. Dat je samen terug kunt lopen. En toen 's ochtends zijn wij geëvacueerd van een kampeerplek, maar dit was wel echt een bizar moment dat je opeens zo dicht bij echt wel reëel gevaar zit. Maar het is voor mij wel een heel mooi moment, omdat ik heel erg voelde ik moet doorlopen, ondanks dat eigenlijk alle protocollen zeggen dat ik dat niet moet doen. En dat was echt de beste keuze voor mij geweest.
En je wist van dat protocol?
Ik wist wel dat, ja, dat had ik opgezocht, wat moet je doen in een bosbrand? Ja, je moet zorgen dat je ervan afloopt. Ik weet eigenlijk
klinkt logisch ook, hè?
Ja, ja, heel logisch. Ja.
Ja. Maar je werd geëvacueerd, maar dat betekende niet daar een soort full stop van je tocht.
Nee, maar het betekende wel dat we een aantal mijls gemist hebben. Dus je werd er echt omheen gereden. De brand was ook echt op de Pacific Crest Trail. Ik heb heel veel bosbranden gezien, helaas. Maar dit was er wel eentje waar je gewoon echt niet doorheen mocht. Het was, ja, uiteindelijk is dit ook een hele grote brand geworden.
Wat beangstigend, hè?
Ja, ja.
En
ja,
zeker met climate change zal dit veel vaker gaan voorkomen.
Ja, het is eigenlijk iets wat de afgelopen jaren echt een trend is, dat het echt heel weinig mensen maar helemaal van zuid naar noord kunnen lopen, omdat het echt een tikkende klok is. Eerst heb je de sneeuw en op het moment dat die sneeuw smelt, dan heb je in één keer best wel veel kans op bosbranden. En nou ja, je loopt ook door best wel veel afgebrande stukken van afgelopen jaren. En dat is wel heel confronterend, hoor. Dat is wel intens.
Heftig, hoor. Ja.
Oh man, als je op zulke plekken mag lopen, met zulke uitzichten, dan kun je toch alleen maar super dankbaar zijn. En dan maakt het niet uit hoe hoog de berg is die je moet beklimmen. Of dan maakt het niet uit hoe koud het is, of hoe koud je voeten zijn. Of hoe groot de blaar is die op dit moment op mijn voet aan het vormen is. Ja, dit is fantastisch. De natuur is fantastisch. En het leven is fantastisch.
Nou, dat is een hell statement. Het leven is fantastisch. Ja, even het plaatje erbij.
Ja, het zijn gewoon grote, ruige bergen. Veel bossen door heel de vallei. Dus dat is een soort van deken over de bergen heen. Dan overal nog in die rotsen ook nog sneeuwvlekken. En dan krijg je een dal in en dan zie je ook drie hele blauwe meren. Het is zo waanzinnig mooi. Plus het gevoel, dus het is de natuur, maar het is ook het gevoel wat je in jezelf hebt. Ik was natuurlijk best wel op zoek naar meer zelfvertrouwen. En dan loop je daar en dan denk je, het is er allemaal al. Alles wat ik zoek zit al in me. Ik kan dit, ik geniet ervan. Het is dus een heel erg groot dankbaarheid dat je daar bent. Het is een trots gevoel op jezelf. Het is ook een heel groot dankbaarheid naar wat je thuis hebt. En alles kwam daar samen. En ik moet ook wel zeggen, dit is een fragment wat in de laatste week is. Dus dat maakte mij in ieder geval nog dankbaarder voor dat ik daar mocht zijn en dat het daar zo mooi is. Ja, het is onbeschrijfelijk. Het is echt fantastisch.
Goedemorgen, het is 7:00 en het is down day. Oh, kijk even hoe mooi deze rivier is. Super veel zin in. Ik heb heel veel zin in een douche, want oh mijn god, ik stink echt. Verschrikkelijk, misschien wel het ergste ooit op deze trail. En ooit in general. Ik heb heerlijk genoten van mijn lange avond gisteren. Nu is het 12 mijl. En dan ben ik op het punt waar de bussen naar Stiekem komen. Bussen gaan om 12:30, 12:30 en 14:30. Ja, maakt me eigenlijk niks uit welk het wordt. Dus ik ga gewoon lekker lopen. En dan genieten van Stiekem en de bakkerij. Want die schijnt er echt ontzettend goed te zijn. Ik beloof heel veel leuke mensen in Stiekem te zijn.
Nou, die bakkerij, wat heb je daar gehaald?
Heel veel. Ze hadden daar hele grote ijs, ze hadden daar hele grote broodjes, koeken. Ik heb daar alles gekocht. Okay. Dit fragment, dit raakt mij wel, merk ik. Want dit was heel onverwachts, de allerlaatste dag op trail. De grens was dicht en dat wist ik al. Omdat er een hele grote bosbrand was weer. Oh. Dus ik wist al dat ik een week korter zou lopen dan dat ik eigenlijk zou willen. Maar hier in Stiekem.
Stiekem is een plaats.
Ja, is een plaatsje. Daar was de volgende dag de luchtkwaliteit zo slecht, zo echt heel erg rokerig, dat we eigenlijk toen besloten hebben dat dat het eindpunt was. Dus wij hadden eigenlijk nog anderhalve dag door willen lopen, maar door zo'n slechte luchtkwaliteit lopen had voor mij niet heel veel meerwaarde. Maar daarom, ja, het raakt. Ik ben zo blij dat ik die laatste dag zo bewust genoten heb. En ik weet niet, het raakt mij. Merk.
En wat raakt het?
Het abrupte einde is voor mij nog steeds een beetje bittersweet. Ik had heel graag nog langer willen lopen. Maar vooral dat ik zo intens genoten heb. En ik had het hier over de nacht daarvoor. Eigenlijk wilde ik doorlopen, maar het was 16:30. Ik stopte nooit om 16:30. En op dat moment dacht ik, ik wil gewoon lekker een lange avond hebben. Ik wil bij deze rivier zitten. En dat heb ik gedaan. En daar ben ik zo blij mee dat ik dat gedaan heb. Dat ik die laatste avond, terwijl dat helemaal niet per se mijn laatste avond zou zijn, zo bewust beleefd heb. Ik heb daar uitgebreid gekookt. Ik heb daar warme chocolademelk gemaakt, wat ik altijd heel erg lekker vond. Ik heb echt bewust om me heen gekeken. Ik heb nog volgens mij in mijn boekje geschreven. Uiteindelijk kwamen er nog andere mensen bij met wie ik het heel leuk heb gehad. Het was zo'n perfecte laatste dag. Ik ben zo blij dat ik toen niet ben doorgelopen om maar extra kilometers te maken. Gewoon heb genoten van
een mooi afscheid genomen daar eigenlijk. Ja. En ondertussen op die laatste avond luisterde ik gisteren terug. Zat je te fantaseren over lekker eten. Ja. Je zei, ik wil groenten en zalm uit de oven en een kaasplankje. Dat wil ik ook nu alvast bestellen bij mijn vriend.
Ja.
Dat soort dingen. Hè?
Ja, heel veel mensen lopen daar de Pacific Crest Trail. En dat is natuurlijk ook afgeleid van de film Wild. Op momenten in hun leven dat ze op een keerpunt staan. Of dat het net niet zo lekker gaat. Er liepen best wel veel mensen die net gescheiden waren. Of die te druk in hun werk waren geweest. Of wat dan ook. En ik besefte daar heel erg. Een aantal jaar geleden zat ik ook niet lekker in mijn vel. En ik heb daar zo hard aan gewerkt om te ontdekken wie ben ik, wat wil ik, waar word ik gelukkig van. Voor mij voelde de Pacific Crest Trail echt als het cirkeltje rond. Als ik vond het waanzinnig om daar te zijn. Ik vond het waanzinnig dat ik zo op mezelf kon vertrouwen. Maar ik besefte ook heel erg, ik heb een waanzinnige thuissituatie. En alles bij elkaar, ja, het is ja, gewoon magisch. Ja.
Ingrid, je zei het net al, hè? Er was een periode dat je vastliep in je leven. En ja. Toen ben je gaan wandelen, ben je opnieuw verliefd geworden op wandelen, zei je.
Ja, klopt. Ja.
Vertel eens, hoe liep je vast en hoe hielp dat wandelen je er weer uit?
Ik liep denk ik vast omdat ik heel erg gewend was om anderen te pleasen. Dus als je dat heel erg doet, dan ben je zo gefocust op de anderen dat je eigenlijk vergeet waar je zelf gelukkig van wordt en wie je bent. Ik had op dat moment een baan die eigenlijk niet zo goed bij me paste. Ik had een relatie die uitging. En dat forceerde heel erg dat ik echt moest gaan kiezen. Maar wie is Ingrid nou? Waar wordt Ingrid gelukkig van? En ik weet nog dat ja, ik bijvoorbeeld mensen hoorde zeggen over dat ze van zichzelf hielden. En ik dacht alleen maar, ik kan me niet eens voorstellen hoe dat voelt om van jezelf te houden. En op dat moment kom je natuurlijk bij een POH GGZ terecht of bij een psycholoog. En het werd mij heel erg aangeraden om te gaan wandelen. Wandelen was dus ook iets wat ik vroeger al heel leuk vond. Maar ik zag dat meer als een fysieke activiteit en ook als een activiteit om je van A naar B te brengen. Dus om je op mooie plekken te brengen. En in die periode heb ik echt geleerd, het is ook zo goed voor je mentale gezondheid om te gaan wandelen. En het zorgt voor rust in je hoofd. Het zorgt uiteindelijk zorgt die rust in je hoofd en het feit dat je in je lichaam zakt ook weer dat er is ruimte komt voor in het begin maar kleine beelden van, oh, misschien vind ik dat wel leuk. Gewoon kleine, intuïtieve ja, stemmetjes waren dat in mijn geval vaak, die ik dan vanuit daar ging onderzoeken van, oh, volgens mij moet ik dat gaan doen. Of volgens mij vind ik dat leuk. Het gaat over zulke
passagen. Maar is het eigenlijk zo dat je al wandelend een soort ruimte in jezelf creëert, waardoor er van alles kan oploppen wat heel erg van jou is? Dat je dus eigenlijk zo bij je kern komt en dus vanzelf ontdekt wie is Ingrid?
Ja, voor mij is dat echt de eerste fase wat wandelen doet. Dus als ik kijk naar ja, ik pad lopen, dan is voor mij echt de eerste fase om eerst eens rust te gaan creëren. Vanuit een stressreactie of vanuit nou ja, die fight, flight en freeze respons kun je eigenlijk, dan ga je bedenken wat de volgende stap zou moeten zijn. Terwijl eigenlijk is voor mij echt eerst rust creëren en ruimte creëren om te voelen, maar wat wil ik nu echt? Daar helpt wandelen heel erg bij voor mij. Voor mij is dat echt wel levensveranderend geweest. Ik kan nu zeggen dat ik van mezelf hou. Dus.
Zo, kijk. Ja. Dat is genoteerd. Ja. Hey, en daarbij ben je nu ook wandelcoach geworden.
Ja.
En niet alleen wandelcoach, ook mindset coach. Dames en heren, hou je vast. Wat is een mindset coach nou weer?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind mezelf wandelcoach. Maar bij wandelcoach heb ik gemerkt, denken heel veel mensen aan een coach om te leren wandelen. Dus over hoe zet je nou goed de ene voet voor de andere.
Oké. De techniek van het wandelen. Precies. Maar dat is niet bij jou wat voorop staat.
Dus voor mij gaat het heel erg over het combineren van wandelen met persoonlijke ontwikkeling. En ik dacht, hoe kan ik daar nou op Instagram een beetje een naam voor verzinnen, dat mensen bij wandelcoach niet meteen denken aan de techniek. En vandaar dat ik wandel- en mindsetcoach. Maar in de basis ben ik opgeleid tot wandelcoach.
Ja. En je zei net al, gaat het eigenlijk erom dat je mensen helpt om hun eigen pad te vinden en vooral te gaan volgen?
Ja, klopt. Ja, dus het is beide aspecten. Ik denk, de eerste fase is dat je überhaupt eerst mag gaan voelen van, hey, waar word ik nou gelukkig van en wat wil ik in het leven? Maar vervolgens, als je dat weet, is het nog niet makkelijk om dat te gaan doen. Daar zitten ook nog wel blokkades op of beperkende gedachten. Er is ook een stukje moed voor nodig om uit je comfortzone te treden en te gaan doen wat bij jou past. Dus er zitten verschillende fases in waar ik het heel leuk vind om mensen op te coachen. Omdat ja, uiteindelijk is het zo'n fijn gevoel om te gaan doen wat bij jou past. In grote dingen en in kleine dingen.
Ja, en eigenlijk zie je ook een hele mooie parallel met het gaan lopen van die Pacific Crest Trail.
Ja. Ja, zeker. Ja.
Want dat werd ook jouw pad.
Ja.
Niet alleen een trail, maar je had ook duidelijk gekozen van dat is een pad wat bij me past. Want het heeft genoeg veiligheid bijvoorbeeld. Het is niet extreem.
Ja.
Er zitten heel veel parallellen.
Ja, ik denk dat elke droom die je hebt, die hebben diezelfde parallellen. Dus of je nou je eigen onderneming wil starten, of zo'n trail wil lopen, of je huis wil verkopen en in een tiny huis gaan wonen, of maakt niet uit wat je droom is. Ik denk dat je altijd tegen diezelfde fases aanloopt. En dat is denk ik ja, heel interessant.
En daar begeleid je mensen verder mee.
Ja.
Ja, hartstikke goed. Wat heeft die Pacific Crest Trail je aan inzichten opgeleverd? En wat ben je vooral daardoor anders gaan doen?
Ik merk dat ik, nou, ten eerste dus echt wel duidelijk meer zelfvertrouwen heb. Maar wat ik echt anders ben gaan doen, is dat ik veel rustiger ben gaan leven. Dus voor de Pacific Crest Trail had ik eigenlijk best wel een gehaastheid in me. Ik leefde altijd in de toekomst met heel veel doelen. En die doelen en ambities hebben mij heel veel gebracht. Maar het zorgt er eigenlijk ook voor dat je uit het moment in het nu blijft. En op de Pacific Crest Trail heb ik heel erg gevoeld, alles is er al. Alles komt wanneer het moet komen. Ik heb zoveel bizarre toevalligheden of ontmoetingen met mensen gehad die er op dat moment moesten zijn. Dat het vertrouwen in mezelf heeft opgeleverd, maar ook vertrouwen in het leven en vertrouwen in anderen. En dat zorgt gewoon voor mij echt wel voor een wat rustiger tempo in mijn leven. Ik denk, ik ben nu 32. Moeten al mijn dromen zijn uitgekomen op mijn 34ste of op mijn 35ste? Volgens mij heb ik nog zoveel tijd, of tenminste dat hoop ik. Dat is natuurlijk maar de vraag of dat uiteindelijk echt zo is. Maar het voelt gewoon veel meer alsof het goed is waar ik nu ben. En dat heeft de Pacific Crest Trail mij wel echt opgeleverd. Dat ik moet hier nu zijn met de persoon wie ik nu ben. En tuurlijk heb ik dromen en doelen. Maar het is niet meer zo dat als ik dat bereikt heb, dan ben ik nog gelukkiger. Alles is al goed nu. En dat is wel echt wat voor mij zo'n tochtlopen wel echt doet. Ik denk dat, misschien herken je dat zelf ook
ja,
wel.
Nou ja, wat ik ook hoor in je is dat je zegt, van, net zoals de trail provides, zei je straks. Het leven op een wonderlijke manier geeft dus je wat je nodig hebt op dit moment.
Ja.
En je moet het wel zien.
Ja, precies.
En je moet er wel voor openstaan.
Ja. En je kan het gewoon niet plannen. Dus waar ik voorheen altijd alles krampachtig soort van wilde plannen, dingen komen op je pad in hele andere vormen. Ik weet nog dat ik een voetblessure had en ik had anderhalve dag gelopen en op dat moment merkte ik eigenlijk, het zou eigenlijk wel goed zijn voor mijn voet om heel even rust te krijgen. En op het moment dat ik dat echt toegaf aan mezelf, van ik heb eigenlijk rust nodig, kom ik een dagwandelaar tegen met wie ik in gesprek raakte. En hij zei, oh, maar ik woon hier in de buurt en anders slaap je bij mij. En dan neem je je vrienden ook mee, die slapen jullie samen hier en dan breng ik jou morgen naar Crater Lake. En ik dacht, ik had dit niet kunnen bedenken. De intentie heb ik uitgezet. Ik wil eigenlijk rust hebben. En dan komt er iemand op je pad die jou even de volgende dag 3 uur gaat brengen naar Crater Lake, zodat jij even rust kunt pakken. Dat kun je niet bedenken met je hoofd. Dat is zo iets magisch. Dat het enige wat je dan kunt doen is vertrouwen op dat wat je nodig hebt, dat komt of zo. Ja, het klinkt misschien een beetje.
Nou, ik hoorde iemand in dezezelfde podcast-serie zeggen, het lijkt wel of alle lange afstandswandelaars allemaal gelovig worden op een of andere manier, want er gebeuren zulke bizar toevallige dingen af en toe.
Ja.
Maar dit is ook weer zo'n mooi voorbeeld.
Ja, ik weet niet of dat geloof ik heb. Je kan natuurlijk geloven in een god of geloven in een universum of hoe je het ook wilt noemen.
Maar een bron van leven of noem het maar.
Ja, voor mij zit dat echt in vertrouwen. Het komt goed en je hoeft het niet allemaal krampachtig te proberen te plannen of vast te houden. En dat is wel, dat is wel heel mooi dat je dat zo mag ervaren.
Ja, en is dat eigenlijk in je werk als coach een soort onderliggende boodschap die je mensen gratis meegeeft van probeer maar te vertrouwen, het komt goed?
Ja, ik denk dat ik dat altijd meegeef, maar ik heb best wel veel mensen die dan voor een grote stap staan, dat in die fase ook nog wel moeilijk is om helemaal te geloven. Dus ik denk, in de fase dat je er net voor zit, dan hoort ook gewoon spanning bij en angsten. Maar ik geloof niet dat, omdat ik dit vertel, dat mensen meteen al die spanning en angst...
Het is geen kant-en-klaar recept.
Nee.
Het moet groeien bij jezelf.
Ja, precies. Ja.
Als mensen nou denken, die Pacific Crest Trail, ik wil hem ook gaan lopen. Wat zou je hen vooral adviseren? Wat is je belangrijkste tip?
Voor mij is de belangrijkste tip wel echt je waarom helder hebben. En vanuit de waarom gaan kijken van welke manier past dan bij je. Omdat de Pacific Crest Trail is door de klimaatverandering zo onvoorspelbaar geworden. En als jij het vastzet in een bepaalde vorm. Dus ik wil per se van Mexico naar Canada lopen in een onafgebroken pad. Maar als jij daar niet hebt onderzocht waarom. Wat is nou het dieperliggende waarom je dat zo wil doen. Dan heb je best wel een grote kans dat je doel van A naar B lopen onafgebroken niet gaat lukken door externe factoren. Omdat er heel veel sneeuw ligt, omdat er bosbranden zijn, omdat er iets anders gebeurt. En als jij het dieperliggende waarom helder hebt, dan is het denk ik makkelijker om met dat soort veranderingen om te gaan. Dus tuurlijk, ik had heel graag die Canadese grens aan willen tikken. Maar omdat mijn dieperliggende waarom al bereikt was, kon ik dat toch best wel makkelijk loslaten. En dat zou ik wel als belangrijke tip willen meegeven.
Ja, heel goed. Hey, en de laatste vraag. Ga je nou het zuidelijke deel ook nog een keer lopen?
Ja, dit is een gewetensvraag. Ik denk niet dat ik alleen het zuidelijke gedeelte ga lopen, omdat de bergen wel de plek is waar ik me het allermeest thuis voel. En het zuidelijke deel is een heel groot deel woestijn. Dus dat trekt mij minder. Maar ik moet wel zeggen, het verlangen om hem nog een keer helemaal te lopen, dus zuid en noord, groeit wel heel erg. Dus dat zou...
Maar ja, waarom? Omdat je dan die hele trail hebt gelopen? Dus ik stel je weer een waarom-vraag. Ja, waarom niet, zeg aan het eind van dit gesprek.
Ja, het is voor mij echt wel een vorm van thuiskomen. En ik kan me niet voorstellen dat ik dat in hopelijk de rest van mijn lange leven niet meer gaan meemaken. En ik heb gewoon gezien, dit kan op alle leeftijden. Dus je ziet, ik heb mensen van 15 gezien en ik heb mensen van, de oudste was 75 of 79. Dus ik heb daar nog zoveel tijd voor, hopelijk. En dat, dan denk ik, ga ik nou echt daar nooit meer komen? Nee, ik denk het niet.
Nee, maar er valt nog genoeg te wandelen in de wereld, waar dan ook.
Ja, dat klopt.
Ingrid, super bedankt voor je mooi verhaal.
Jij bedankt.
Ja. Je luistert naar Wit Rood, de wandelpodcast over lange afstandswandelingen. Ditmaal met Ingrid van der Ven over de Pacific Crest Trail. Meer over Ingrid en haar tocht vind je op YouTube en op Instagram via chapter.you. Sounddesign Abel Bakema. Tot slot, als je met plezier geluisterd hebt naar dit gesprek, like deze podcast dan met een sterrenwaardering. En nog beter, blijf Witrood volgen op Spotify. Om de vrijdag weer een informatief en inspirerend gesprek over wandelen. En heb je ideeën, vragen of suggesties? Mail die dan aan witroodpodcast@hotmail.com. Dankjewel voor het luisteren en voor nu, blijf lekker aan de wandel. Dag.